Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Pointer Advies en Paul en Paul.
Dit is een podcast van Rijnmond. Dit is Feyenoord, de verlenging.
Een totaal ander Feyenoord dan dat we de laatste weken hebben gezien. Niet per se omdat er een keer niet werd verloren, maar omdat de tweede helft veel beter was dan de eerste. Zelfs met 10 man speelt Feyenoord gelijk tegen FC Twente. Het werd 1-1 in de Kuip in de laatste wedstrijd van het jaar. We gaan terugblikken met Dennis en Dennis nog altijd in de Kuip. Wat is nu het algehele gevoel?
Nou, eigenlijk best ook wel de toonzetting die jij aanslaat. En ik voel me daar een beetje een dissonant in, want ik vind het best wel positief. Ik vond de persconferentie net best wel positief. Mensen gingen nog best wel oké en met een positief gevoel naar huis. En ik voel en ervaar dat eigenlijk heel anders na deze middag. Want ik vond het vooral heel erg slecht, vooral de eerste helft. Dat is bij mij blijft dat toch nog steeds hangen.
Oké. Dus jij zit een beetje in het kamp dat de uitslag een hoop verbloemt. Gaan we even naar Mr. Positivo. Is het dan wel positief, Dennis? Je begint te lachen. Dat Feyenoord wel karakter toont en ze laten Van Persie in elk geval niet vallen.
Ja, nou, laten we dat dan het positieve inderdaad noemen. Ik zit in dit geval meer in het kamp niet zo positief. Want die eerste helft was gewoon echt dramatisch slecht zelfs van Feyenoord. Waarbij je echt bij vlagen werd weggetikt door FC Twente. Feyenoord ontzettend slordig was aan de bal. Ja, en dan denk je juist, hè, je hoopt dat er dan per wedstrijd een beetje verbetering in komt. Hè, om weer wat vertrouwen terug te kunnen kweken. Om in ieder geval ervoor te zorgen dat je die slechte fase die je nu achter de rug hebt. Ja, om daar wat aanknopingspunten in te vinden. Nou, die heb ik in de eerste helft echt totaal niet gezien. En toen maakte ik me ook wel een beetje zorgen. Nou, blijkbaar was het na rust, is er in de rust iets gezegd en gebeurd. Waardoor het die eerste minuten na rust dacht ik van, hè, dit is hoe we Feyenoord willen zien. Hè? Aanvallend, met kansen op de helft van de tegenstander. Ja, ik vond dat FC Twente daarna toch weer het initiatief naar zich toe trok. En dan kun je zeggen van, ja, ze hebben karakter getoond. Ja, ze hebben de trainer misschien niet laten vallen. Maar als je in de laatste paar minuten van de wedstrijd nog 2 doelpunten tegenkrijgt, dan had je hem gewoon nog verloren.
Feyenoord, de verlenging. Alles over jouw club.
Nou, jullie zijn niet ongelooflijk positief. Snap ik wel een beetje natuurlijk, want we hebben heel veel slechte wedstrijden gezien. Of in elk geval heel veel slechte fases van wedstrijden van Feyenoord. Maar ik hoorde jullie op een gegeven moment zeggen, dit is het slechtste half uur dat ik ooit van Feyenoord heb gezien. Ooit, nee, zeiden jullie volgens mij. Nee, zeiden jullie dat niet?
Van dit seizoen.
Van dit seizoen. Oké.
Okay. Dus dat heb ik op een gegeven moment gezegd.
Ja, wat een slechte eerste helft.
En daar sta ik volledig achter.
Ja, snap ik. Was het ook de slechtste eerste helft?
Ja, want ze hebben echt, het lukte geen seconde of geen 30 seconden om de bal in de ploeg te houden. Het was zeer slordig. Er is eigenlijk geen kans gecreëerd. Twente heeft er uiteindelijk echt meerdere kunnen creëren. Het tactisch plan kwam er totaal niet uit. Het druk zetten van Feyenoord leidde eigenlijk alleen maar tot het overlopen van je middenveld. De zone rechts voorin. Dus Rots tegenover Plug. Plug kwam daar te zwemmen. Valente kwam daar te zwemmen. Twente had daar steeds een overtal dat ze met een driehoek er doorheen konden blijven komen. Daar kwam heel veel gevaar van uit. Je zag het achteruit lopen door de verdediging. Terwijl de rest van het elftal druk wilde zetten. Wat je tegen Heerenveen ook terug zag. Dat zag je opnieuw.
Geen connectie.
Dat hinkje in twee gedachten. Dat is wat Beido toen ook bedoelde met geen connectie. Nee, ik vond het echt. Ik schrok er echt van hoe slecht het was in de eerste.
En nee, niet alleen geen connectie, hè, Frank. Ik denk ook gewoon geen vertrouwen. Want dat zie je in de opbouw bij Feyenoord ook. Het is heel vaak breed en terug, breed en terug. En op het moment dat je dus de bal verliest, wat doe je dan als eerste? Ja, dan lopen we maar heel ver achteruit. Omdat we niet bijvoorbeeld op buitenspel durven spelen. Of om vooruit druk te durven geven. We zeiden tijdens de wedstrijd ook, hè, dat zie je, zag je vandaag heel goed. In de tijd onder slot, en ik weet, we moeten echt niet altijd alleen maar terugkijken, maar was het balbezit voor Twente, zij bouwen op van achteruit, bam, gelijk vol druk erop. Met alle spelers, er was er eentje die het aangaf, ook vaak Kuksu bijvoorbeeld, die dan het begin daarin inzetten. En dat was het moment waarop het druk werd gezet. Alle spelers gelijk volle bak meedoen. Ja, vandaag was dat totaal niet het geval. En ik denk dat dat ook een beetje te maken heeft natuurlijk met dat je in een hele slechte fase zit. En dat je in die, in die afgelopen fase het vertrouwen gewoon, dat het een enorme knauw heeft gekregen.
Ja, maar vriend Borges, die zei bij onze andere vriend Sinclair, Bisschop, bij ESPN. Ik voel in dit stadion, dan is het eigenlijk onmogelijk om zonder vertrouwen te spelen. Dat zei hij.
Ja. Nou ja, dat is mooi dat hij dat zo ervaart. Maar je ziet gewoon dat er spelers zijn. Neem zijn collega buitenspeler aan de andere kant. Die soms ook gewoon verstoppertjes spelen. Die zich aanbieden. Terwijl er nog een man tussen staat. Dat je dus eigenlijk toch niet bereikbaar bent. En je ziet meerdere spelers in de Kuip. Ook in het verleden heb je dat gezien. Dat wel eens doen. Hè? Een beetje alibi aanbieden. Dat is wat de Kuip ook kan doen. Hè. We zaten hier in de perskamer met Karim El Amadi, die over zijn eerste periode hier bij Feyenoord, wat geen doorslaand succes was, zei van ja, dat heb ik toen ook ervaren als best wel flink kritisch hier zijn. En je bent nog jong. Dan helpt dat niet om jezelf dan eens even aan te bieden en te laten zien. Want dan ben je meer bezig met geen fouten maken.
Nee, je had eigenlijk het plan van John van der Brom, dat kwam uit. Hè. Die wilde vooral over de zijkanten domineren. Daar lagen volgens hem de mogelijkheden voor Twente. Ja, daar heeft hij gelijk in gekregen. Lotomba en Borges aan de rechterkant en Plug en Sauer aan de linkerkant. Nee, het hield niet over, wat jullie al aangeven.
Nee, maar die twee backs zijn... Kijk, Jan Plug is daar dan nu, omdat er nood aan de man is. Omdat Bos überhaupt geblesseerd was. En Smal, ja, eigenlijk ook. Die zat alleen voor het uiterste noodgeval zat hij op de bank. Is dus ook niet ingevallen, want die kon eigenlijk geen sprint strekken. Nou, dan ben je dus gewoon ook geblesseerd. En niet inzetbaar in ieder geval. Dus Plug, nou ja, dat is nog een verzachtende omstandigheid. Dat die er staat en die moet je dan helpen ook. Hè? Die moet je dan... Als middenveld ondersteunen, maar druk zetten vanuit dat middenveld ging dus helemaal mis in de eerste helft. Ja, en Lotomba aan de andere kant. Ik kan me haast niet voorstellen dat er niet vanuit de jeugd ook een rechtsback is die minimaal ook dit niveau aantikt. Want ja, inmiddels moet je ook de balans opmaken na dit half jaar en dan een plukje daarvoor. Ook veel geblesseerd geweest tussendoor vorig seizoen. Maar ja, het is gewoon niet goed genoeg. Maar er is op dit moment geen alternatief, want die back uit de jeugd... Ja, die staat normaal gesproken al als eerste op het formulier op die plek. Dat is natuurlijk Jviro Reed. Maar ja, zou er nou echt niet toch nog iets anders achter zitten? Ook met oog op de toekomst, waar je dan op kan inzetten. Want ik weet, er is best wel veel geld voor hem betaald. 5 miljoen geloof ik.
Ja, niet normaal. Ja. Iedereen maar heeft het is, over die 10, 11 miljoen voor Borges. Maar 5 miljoen voor Lotomba. Dat is misschien nog wel genanter dan die 10, 11 miljoen voor Borges.
Ik weet nog dat we uit bij Fenerbahce, toen was ik ook echt heel kritisch op hem. Toen kreeg ik nog te horen van, ja, geef hem nou de tijd en hij moet nog terugkomen.
Die Lotomba bedoel je?
Lotomba, ja. Maar toen dacht ik al van, ja, dit is gewoon niet het niveau wat je met Feyenoord 1 wil nastreven. Hè. We halen er nu eentje inderdaad in dit geval uit. Maar ja, ik denk dat er misschien nog wel wat bij zijn.
Ja, het ging in dit blokje over beide backs vandaag. Dan
ja, nee, dat snap ik.
Ja, ik wil er straks nog wel eentje uithalen, hoor. Ik wil er nog wel eentje uithalen, want waar is Wang? Er is echt helemaal niks meer over van de man die anderhalf jaar geleden zo sterk begon bij Feyenoord. En waar Valente dan aan de positieve kant de uitzitter is qua ontwikkeling, lijkt voor hem een beetje het omgekeerde te gelden. Iedereen die was fan van hem, maar hoe kan het nou zo 180 graden aan het draaien zijn in het geval van
Ja, ik denk als je ook bij een elftal erin komt waarin het niet loopt, het is natuurlijk altijd lekker om in een ploeg te komen waar het allemaal gewoon lekker draait, ga je vanzelf daar ook makkelijker in mee. En hij is natuurlijk een hele tijd eruit geweest, hè, moet dan terugkomen van die blessure en door gebrek aan andere middenvelders nu ook gelijk maar heel veel spelen. Dus dat scheelt natuurlijk ook. Hè. Kom je in een ploeg waar het heel goed draait en heel goed loopt, dan ga je daar vanzelf met de flow mee. Ja, en dat is
maar zo goed draaide het ook weer niet vorig jaar met Feyenoord toen hij erin kwam. Maar toen was hij gelijk, volgens mij was het tegen Leverkusen, dat hij debuteerde. Dat hij gelijk alle corners opeiste, dat hij echt de leider was. Maar ja, weet je, we zien er helemaal niks meer van, joh. Hij was echt slecht in de eerste helft.
Weet je wat het wel is? Toen kwam hij nog wel in een ploeg, in die fase in ieder geval, helemaal aan het begin, dat de rest van zijn ploeggenoten nog wel redelijk fit waren. Nu heeft Feyenoord zoveel spelers en Wang is er daar eentje van. Spelers zijn of geblesseerd of op weg terug van een blessure. En daar hoort Wang dan bij. Maar er zijn er meerdere vandaag die erin staan, die normaal gesproken zelfs nog minder hadden kunnen spelen dan nu. Maar dat moet noodgedwongen. Ja, dat moet noodgedwongen. Het doet ook iets met het niveau. Natuurlijk. Hè. En Wang, dat hebben we ook in die goede fase al gezien. Hij komt ook in zijn kwetsbaarheden terecht. Doordat de manier van druk zetten nu van Feyenoord niet werkt. Hè. Dus Timber stapte af en toe bijvoorbeeld door richting Ueda. Om die aansluiting te geven zoals Stijn die normaal gesproken zou geven. Ja, en als je dan wordt uitgespeeld, dan komen Valente en Wang in dit geval, afhankelijk van welke kant het is, die komen dan ook te zwemmen. Dan kon Twente heel makkelijk driehoekjes langs die zijkanten maken. In het geval met Valente en Plug aan de ene kant of met Wang en Lotomba aan de andere kant. En het lukte Feyenoord niet om daar in de eerste helft grip op te krijgen. Totaal
nee,
niet zelfs.
Aan
zelfs
de bal
niet als de vleugel
aanvallers
ook meehielpen.
Aan de bal was hij ook niet goed. Hij gaf in de eerste helft een bal waar een hele grote kans uitkwam.
Slordig, ook in de opbouw, klopt. Dat is bij Wang ook het geval. En dat was in de eerste fase dat hij bij Feyenoord was dat beter inderdaad. Dat klopt.
Ja, de 0-1 van Twente. Wiens fout was het nou van Feyenoord?
Ik vond dat met name dat je Leo Sauer er flink bij kan aankijken. Want die gaf met de mee opgekomen Bart van Rooij Ja, hij deed eigenlijk niets. Hij was daar wel in de buurt, dus hij was wel terug. Maar dat betekent nog steeds niet dat je aan het verdedigen bent. Ik vind Leo Sauer sowieso, als je toch kritisch bent en je maakt na een half jaar de balans op, aanvallend rendement zeer laag, af en toe wel dreigend. Maar ja, wat levert het op? Verdedigend echt zeer ondermaats. Vind ik ook in dat opzicht moet hij echt heel snel hele grote stappen maken. Dit was ook een voorbeeld, dit tegendoelpunt, waarbij hij dat echt te makkelijk liet gebeuren. Van Roy kon daardoor heel makkelijk de bal naar Rot spelen. Ik weet niet helemaal zeker bij wie hij toen in de dekking stond. Maar in mijn optiek ging het daarvoor al mis met Van Roy met name.
Ja, maar jij hebt het een paar maanden geleden al een keertje in FC Rijnmond gezegd, Dennis. En dat was natuurlijk één van jouw vele goede takes uit 2025.
Dank je, Frank.
Ja, we zijn toch een beetje aardig zo aan het eind van het jaar voor elkaar. Nee, maar Sauer, dat had natuurlijk gewoon de stand-in voor de eerste linksback moeten zijn. Dat is wat je destijds hebt gezegd. Ja, en ja, meneer Van Eersel krijgt wel gelijk daarin natuurlijk.
Helaas.
Ja, helaas.
Kijk, en ik snap de onderbouwing vanuit Feyenoord. Dat die zeggen dan ook, en dit klopt ook wel, van toen Paixão werd gehaald, was het ook niet meteen de Paixão die uiteindelijk wegging. Sterker nog, dat was de stand-in.
Misschien is Sterra geld
Van Idrissi. Sinisterra stond er ook niet meteen. Dan nog een langere aanloop nodig. Dus ja. dat weet je. Maar dan was er altijd wel iemand anders. Wat ik zeg, Idrissi was er dan toen op huurbasis. En toen kon Paixão daarachter zich met invalbeurten ontwikkelen. Sinisterra, nou, ik heb even niet paraat achter wie hij toen eerst in de pickorder zit. Want dan gaan we echt wat langer terug. Maar met alle toppers op die plekken. Die hebben inderdaad wel eerst dan iemand voor zich gehad. En dat is er nu met Sauer simpelweg niet.
Die 0-2, die werd afgekeurd door Hiegler. Was dat terecht?
Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik zie hem nu echt net voor het eerst terug, Frank. Ja, en dan vind ik het eigenlijk wel meevallen wat daar gebeurt. En dan keurt hij hem af. En dan is het blijkbaar geen 100% fout waardoor de VAR op de lijn komt. En kom je dus eigenlijk daar denk ik gewoon goed weg. Want ja, als je die situatie ook ziet, ik zal hem aan jou ook laten zien, Dan. Ik heb hem hier voor je op de app. Dan is daar eigenlijk niet zo heel veel aan de hand. Ja, Van der Bel staat daar. Maar aan de andere kant, Wellenreuter is twee koppen groter. Is gewoon een veel grotere kerel. Hij moet zich daar niet zo makkelijk natuurlijk laten hinderen door Van der Bel. Volgens mij gebeurde er niet zo super veel.
Ja, wordt een beetje geduwd. Ja, een blok gezet waardoor hij er niet meer bij kan komen.
Ik vind
het
niet zo heel schokkend hoor. Maar het is dus geen 100% fout van de scheidsrechter waardoor de VAR niet op de lijn komt. Dan kun je alleen maar denken dat je daar gewoon dat je daar wat mazzel hebt. Nou,
ik denk als hij goedgekeurd was geweest, was de VAR ook niet op de lijn gekomen om te zeggen je moet hem alsnog afkeuren.
Dat denk ik ook niet.
Nee.
Ja, dus mazzeltje met Hiegler. Nou, die is altijd populair in de Kuip. En dat is
de rest
alleen
van de dag
maar meer geworden.
Had je een mazzeltje dat Wellenreuter vandaag wel voor de rest erg goed was hoor.
Nou, daar wil ik eigenlijk nu gelijk naartoe. Oh. Ik haal deze rubriek een klein beetje naar voren.
The man of the match.
Ja, hij is het hè. Timon Wellenreuter is natuurlijk de man of the match.
Ja, heeft echt gezorgd dat Feyenoord überhaupt vandaag nog een punt pakt. Echt goede reddingen gehad. Op het einde nog met zo'n lage bal in de eerste helft nog voor het doelpunt. Dat was echt een geweldige redding. Dat schot van Rotzicht in de verre hoek. En ik vergeet er denk ik nog een paar waarbij hij op de been houdt vandaag.
Hij had er zoveel. Hij had volgens mij iets van 10 reddingen of zo. Wellenreuter, waarbij de echt goede reddingen ook tussen zaten. Een paar hoge ballen ook in die eerste helft die uit de bovenhoek tikte. Het zegt natuurlijk ook wel heel veel iets over hoe Feyenoord zelf ook voor de dag is gekomen. Als je keeper uiteindelijk de man van de wedstrijd wordt in een wedstrijd in eigen huis tegen FC Twente. Dat zegt natuurlijk heel veel, maar dan is het wel lekker als je hem dan nodig hebt dat hij er ook staat.
Ik zag sowieso, Frank, die had ik naar jou even gestuurd voordat we deze podcast gingen opnemen. Dat Feyenoord, Twente had 14 doelpogingen
In de eerste helft. Ja, een negatief record sinds de data wordt bijgehouden. Zeg maar.
Dat, dus dat is al, sinds 2013 is dat. Dus in de laatste 12 jaar geen ploeg die zoveel schoten tegen Feyenoord in één helft bij elkaar heeft gespeeld.
Ja, zeker. Ja, Wellenreuter had geen last van die aanvoerdersband om zijn armen. En Van Persie zei voorafgaand aan de wedstrijd, nee hoor, voor mij een hele logische keuze om Wellenreuter vandaag aanvoerder te maken. Is dat natuurlijk ook een hele logische keuze?
Nou, wat ik wel opvallend vind is, hij is dus nu de vierde man. Hè, want ja, die andere drie zijn
de vierde
man, dus is hij de aanvoerder. daarom is hij niet de man met het bord, maar de vierde aanvoerder in dit geval, in deze situatie. Maar hij zegt dan ook, ja, hij is iemand die dadelijk het voortouw neemt, echt een leidersrol vervult. Iemand die ook onze manier van spelen begrijpt. Dat ik denk, ja, ik hoop dat iedereen dat doet, maar dat ook meespeelt allemaal daarin. En toen werd er ook gevraagd van, ja, moet hij dan niet gewoon de eerste aanvoerder zijn als je al deze puntjes nu opnoemt en hij al die boxjes dus aftikt? Moet dat dan niet de eerste aanvoerder zijn? En toen zei hij ook van, nou ja, Van Persie, van, nou, dat is ook wel iets wat we gaan evalueren natuurlijk ook, hè, in de winter. Daar wordt alles ook een beetje tegen het licht gehouden, wordt overal naar gekeken van hoe ze naar bepaalde zaken kijken, waaronder dus naar die aanvoerdersband. Alleen ik vind wel, als je gaat kijken naar de keuzes die daarin zijn gemaakt, hè, je spreekt ook mensen van FC Twente, die FC Twente wekelijks volgen, die zeggen ook van, ja, weet je, hij was bij ons echt een geliefde speler, Sam Stijn, om zijn doelpunten, hè, en om zijn inzet, maar niet om als een soort van aanvoerdersrol, zeg maar, een soort leidersrol. Dus die vonden dat al heel verrassend dat hij ook gelijk aanvoerder werd gemaakt. Nou, dan heb je een aanvoerder die sinds kort een paar woordjes Engels spreekt en ook niet echt vooraan staat als het gaat om, laten we het jongens zijn die flamboyant is een beetje wat in me opkomt. Maar je hebt mensen die op de voorgrond zijn en mensen die op de achtergrond zijn. En Hajj Moussa is nou niet iemand die op de voorgrond staat.
Ja, maar ik ga daar toch wel een kleine lans breken, Dennis. Want vorig jaar, toen was het seizoen afgelopen en toen trainde Jong Feyenoord, of die trainde door, omdat ze nog een hele belangrijke wedstrijd hadden. Ze hadden de twee tegen Jong Sparta. En Hajj Moussa heeft toen een tijdje meegetraind met Jong Feyenoord. En ik heb van Pascal Boskaert begrepen dat hij destijds in die selectie wel echt een enorme leidersrol op zich nam.
Dat mag ik hopen als je met jeugdspelers op het veld staat.
Maar hij kan het dus wel zijn, weet je. Hij kan het, en natuurlijk is hij voor de camera dramatisch en kan hij heel slecht Engels. Maar ik kan me wel voorstellen dat het wel in een jongen zit om zich wel ook als een leider in de groep te positioneren. Als dat, ik Boskaert mag geloven in elk geval.
Met jongens als Thijs Kraaienveld en Tobias van der Elshout, dan snap ik dat. Maar als jij op het veld staat met, Timber, met Watanabe, met Wang, met Ueda, of weet ik wat. Is dat toch anders dan met jongens van 16, 17?
Het is fijn dat het sowieso niet gelukt, want ik vind dit en ik blijf dit een randzaak vinden. En een jaar geleden had Feyenoord een trainer en toen ging het steeds maar, en wij deden er zelf aan mee hoor, ook in de podcast, maar ging het steeds over een huddle. Nu gaat het een hele seizoen zelf, gaat het over een aanvoerdersband. Terwijl zullen we ons niet gewoon richten op het spel, dat gewoon vele malen beter moet en vaak veel positiever wordt gepresenteerd. Jij zegt net, ik hoop dat de rest het begrijpt. Ik denk het niet.
Nee.
Ik denk dat het plan van Robin van Persie voor veel spelers te moeilijk is. Hij zei het zelfs vandaag in zijn persconferentie tegen jou. Ik weet niet of het tussen neus en lippen doorhoorde. In de rust hebben we het makkelijker gemaakt.
Ja.
Dus misschien is het gewoon te veel gevraagd, ook dit plan.
Toen vroeg ik ook aan hem, waarom doe je dat dan niet tijdens die eerste helft als je ziet dat het niet goed gaat?
Ja, en waardoor dat dan niet lukt om dat al tijdens een helft te doen. Maar ik denk dat het bespreken veel meer waard is dan over de aanvoerdersband. Maar je brengt jezelf weer in de positie dat het steeds over zo'n soort randzaak gaat door inderdaad. En dat kun je hem kwalijk nemen, zo'n aparte keuze aan het begin te maken.
Maar het zegt toch ook iets over die aanvoerdersband? Als dat een soort van tombola is, het gaat ook over die buitenspelers, wat ook een soort tombola is. Want dan staat Sauer weer, dan Sliet die weer, dan Borges weer. Nou, noem ze allemaal maar op. We hebben natuurlijk meerdere spelers gezien. En dan had er eentje weer een goede wedstrijd en de week erop speelde die weer niet. Ook dat speelt daar natuurlijk in mee. Het zijn natuurlijk allemaal dingetjes die misschien normaal randzaken zijn. Maar die natuurlijk nu wel onder een vergrootglas komen te liggen.
Maar dat bedoel ik.
Ja.
In een jaar tijd. Eerst was die huddle was een randzaak die een hoofdzaak werd. En nu is het deze helft. Is dat de aanvoerdersband geweest? Ja, ik hoop dat in de evaluatie dat vooral ook wordt meegenomen.
Ja, je kan wel echt goed horen dat Kranenburg uit de regio Rotterdam komt. Hè? Want er is niemand. Zeg het nog één keertje. Is het nou tombola, zoals jij zegt? Volgens mij is het tombola, maar jij hebt het liever over tombola.
Het is Lotomba. Lotomba is het.
Oh ja, is dat het? Is dat het? Ja.
We zitten nog steeds in hetzelfde jaar dat jij dat heerlijke spul op broodjes, dat jij dat Ruk-cola noemde. Terwijl wij in Milaan waren. Dus over klemtonen, Frank.
Dennis en ik gaan op trainingskamp. En dan slapen wij in Benalmadena, hè, Den? Ja. Niet in Benalmadena.
Ja, Benalmadena, inderdaad. Ja. Nee, maar het leuke is dat wij gaan op trainingskamp mee met Feyenoord. Het is niet dat wij samen gaan hard gaan lopen
niet.
Of zo. Hoor. Dat,
oh, nou, ik neem
wel
mijn spullen
dat
mee.
Dat moet jij niet willen, Frank.
Ik wil even naar iets leukers, jongens. En straks gaan we het echt wel hebben over die persconferentie, Dennis. En over wat Van Persie zei en dat hoge niveau. Kan die selectie dat wel of niet aan? Maar ik wil even naar de tweede helft. Want die was beter dan de eerste helft. Zeggen jullie, ja, dat mag ook wel. Oké, heb je ook gelijk in.
Dat kon niet anders.
Nee, dat kon niet anders, inderdaad. Maar Feyenoord doorbrak daarmee wel een patroon. Want voor het eerst was de tweede helft beter dan, dan de eerste.
Heel cynisch zijn. Ik snap dat ze deze keer energie over hadden naar deze eerste helft. En dat je dat slecht kwartier of half uur in de eerste helft al gedaan.
Wat is er omgezet? Waarom? Wat maakte Van Persie simpeler?
Nou, in de manier van druk zetten heeft hij dus inderdaad wat anders gevraagd. Ze zijn gewoon wat opportunistischer ook gaan spelen. Hè? Want die kansen in de beginfase, als je er terug gaat kijken. Het begon wel met twee schoten uit de tweede lijn. Hè? Eerst van Sauer en daarna van Wang. En je krijgt wel die wisselwerking met het publiek meteen. Het publiek hier heeft niet zo heel veel nodig. Je kletst er gewoon een keer goed in, zweept het publiek op en je hebt die sfeer weer even mee. Geeft die bal een keer een ros van afstand en zelfs al pakt die keeper hem. Je hebt dat publiek er weer even achter staan. Het is niet zo heel ingewikkeld bij dit publiek, want die willen Feyenoord ook graag steunen, door dik en dun, om ze weer achter je te krijgen. Nou, dat gebeurde in die beginfase en dat kan soms ook gewoon simpelweg met wat opportunisme. En daarna verloor Feyenoord die grip weer een beetje, herpakte het en in die fase viel dan dat goede doelpunt van Borges wel. Maar het is echt een nuance omzetting die met die manier van druk zetten die in de eerste helft totaal niet werkte, naar rust iets beter werd.
Laten we even naar dat doelpunt gaan luisteren.
Zo klonk de wedstrijd van Feyenoord op Radio Rijnmond.
Wang, ruzie met de bal, krijgt hem bij Ahmed Hodžić, die in de middencirkel staat. Aan de linkerkant weer wat daarna beinspeelt. En hij kan wat op gaan lopen aan de linkerkant. Wil Sliet hier de diepte in, krijgt hem alleen niet. Weer terug naar Ahmed Hodžić. Feyenoord schuift wel steeds een paar metertjes verderop. Ahmed Hodžić dan, die heel ver door mag gaan lopen. De steekpas naar Borges van Ahmed Hodžić. En de
goal! Ja! Wat een geweldige pas van Anel Ahmed Hodžić op Borges. Die hem met zijn buitenkant rechts in de verre hoek krult. En Feyenoord in een draak van de wedstrijd op gelijke hoogte. Het is 1-1.
Het was wel echt een prachtige goal natuurlijk. Hè?
Ja, hij schiet hem goed in. Borges. Hè?
Buitenkantje.
Buitenkantje, maar ik vond vooral de actie daarvoor en de paas van Ahmed Hodžić, die waren ook echt wel van buitencategorie. Dat was echt heel goed. Het leek alsof hij een beetje keek naar de zijkant. Dat de spelers van Twente dachten, hij gaat de zijkant op. En toen stak hij hem in één keer tussendoor. Ja, goede paas. Echt gewoon een uitstekend doelpunt. En voor Borges ook wel prettig, hè? Dat hij toch weer een doelpuntje voor Feyenoord binnenprikt. Op een positie, we hebben het net ook al benoemd, waar toch best wel veel gewisseld wordt.
Ja, nou ja, precies. Ja, nu wel als rechtsbuiten. En daar wordt niet zo heel veel gewisseld. Maar daar speelt hij nu omdat Hartsmoussa bij de Afrika Cup is natuurlijk.
Ja, klopt.
Ja. Klopt. Hey, maar dan, jij hebt het net eerst al over zeg maar de Kuip. Die kan ontploffen. Daar is niet zo heel veel voor nodig. Nou, laten we zo zeggen, dat lontje werd aangestoken. Het was lekker aan het branden. En dan heel kort daarna maakt Valente, nota bene Valente, die maakt een zo'n domme overtreding op zo'n dom moment. Ja, twee keer geel-rood vuurtje uit.
Ja, ik denk dat het bij Valente wel ook dat dit met vermoeidheid te maken
had. Zeker.
Dat was ook simpelweg
hij was gewoon net te laat.
Ja. Hij was gewoon net te laat. En dat is geen gemeenheid. Maar dat hij daardoor in die situatie kwam. Die eerste overtreding, die had daar niets mee te maken. Dat was wel eentje waarbij hij hem dan pakte. Maar die tweede was ook echt niet zijn bedoeling. Dus ja, lullig. Want inderdaad, Feyenoord vlak na zo'n gelijkmaker, dat moet je maar afwachten in dit seizoen, in dat laatste kwartier, of dat zo was geweest. Maar dan denk je, misschien kunnen ze het momentum pakken en die wedstrijd echt naar zich toe trekken. Nou, dat kwam daarna natuurlijk totaal niet meer uit de verf. Integendeel. Nee. Feyenoord had hem zomaar nog kunnen verliezen, ja, want met alle kansen die we nog hebben gezien.
Precies, want rekenden jullie op de 1-2? Want jullie weten ook dat 8 van de 20 tegengoals in de competitie in het laatste kwartier is gevallen. Ja, jullie rekenden op de 1-2. Jullie dachten,
nou, zeker
Griffbeker, er zit nog een paar druppeltjes in, die nemen we even mee.
Zeker als je dit, nou, nog niet eens door wat jij nu zegt, door die wedstrijden uit het verleden. Want ik had het gevoel dat er qua energie dat er best nog wel wat over zou moeten zijn. Maar vooral doordat, ik denk al 8 minuten voor het einde was er al een grote kans. En dat, ja, er gaan er echt nog wel meer komen.
Een holswinkel van de lijn gehaald.
Omdat Feyenoord een man minder heeft. En ja, je weet dat Twente kwam ook gewoon echt goed voor de dag vandaag. Met het vele balbezit dat ze van Feyenoord kregen. Ja, je weet gewoon, die gaan er nog meer creëren. En dat bleek ook wel.
Ja, 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 ja. Toch zei Van Persie na afloop, ik heb genoten van het laatste kwartier. Vooral van de manier hoe iedereen keihard voor elkaar werkte.
Ja, vond ik best wel een beetje dubbel ook hoor. Omdat je in die laatste 15 minuten had je ook gewoon nog misschien wel 3 tegendoelpunten kunnen incasseren. Dus ja.
Maar hij focust zich op de, zeg maar, de teamgeest. Niet zozeer op het niveau, maar wel op het bokkie staan voor elkaar, zou John de Wolf zeggen.
Nou kijk, ja, en spelers, ik begrijp, daar heeft hij ook wel gelijk in. Er staan een paar spelers vandaag noodgedwongen niet op hun eigenlijke positie. Mm-hmm. Lerwin komt op een gegeven moment zelfs eigenlijk, staat hij als nummer 6 staat hij op het veld. Sliet hij als een soort linksback op zijn manier. Nou ja, en die twee deze keer zijn een keer eerder kritisch geweest op een invalbeurt van Larin. Je kan niet zeggen dat ze er niet alles aan hebben gedaan en alles hebben gegeven in die tweede helft. Die spelers van Feyenoord. Dus dan snap ik, als je trainer bent en je zit in zo'n moeilijke fase, ook in deze wedstrijd, en je ziet dat dan, natuurlijk geeft dat je een positief gevoel. Of je dat dan ook zo moet uitspreken na zo'n reeks in de afgelopen 2 maanden. En je toch een beetje in mineur de winterstop ingaat. Ja, dat, misschien is dat toch niet zo handig om dat dan naar buiten toe uit te spreken. Hij is altijd heel erg, hè, als het gaat om wat heb je zelf nou niet goed gedaan, dan is hij verstandig genoeg om daarmee dan niet naar buiten toe te gaan. Ja, misschien moet je de complimenten, zo'n compliment als deze op een dag als vandaag intern zeker maken. Terecht ook. Maar ja, naar buiten toe, voor mij gevoelsmatig niet helemaal de juiste toonzetting.
Ik ben benieuwd wat Van Persie nog meer te melden had na afloop van de wedstrijd.
De persconferentie. Wat zegt de trainer?
Wat sprong er voor jullie uit? Wat is bij jullie blijven hangen? Ja, jij zei het net al eerst al, hij maakte het makkelijker. Jij denkt dat hij misschien qua voetbaldenken een hoger niveau hanteert dan de spelersgroep, of niet?
Nou, dan zou hij niet de eerste trainer die zelf een topspeler is geweest in zijn die denkfout maakt. Of in ieder geval dat wat hij in zijn hoofd
Mikkels
heeft.
Gauka, die kwam natuurlijk in het AD met zijn heel lijstje inderdaad, afgelopen vrijdag.
Ja. En dan heb je ook nog eens de didactische vaardigheden nodig, wat Slot natuurlijk heel erg goed had, valt de naam toch weer een keer. Maar die kon een idee dat hij in zijn hoofd had, kon die zo uitleggen dat anderen het kunnen uitvoeren. Dat is gigantisch knap. En dat vereist ook skills die je als voetballer niet per se leert natuurlijk. Hè? Dat is meer onderwijsvaardigheden.
Twijfel je eraan dat Van Persie die skills niet heeft?
Nou ja, twijfel ik daaraan. Kijk de wedstrijden, kijk dit half jaar. Hoe vaak vind jij dat het echt heeft gematcht met wat Van Persie zegt, dat hij wil zien van zijn ploeg, wat zijn voetbalvisie is, hoe fijn het moet spelen? En hoe vaak heb je het nu daadwerkelijk teruggezien in wedstrijden? Dat valt best wel mee hoor. Dus het gaat hierin niet om gevoel. Ik ga daarin af op feiten en wat zie je daadwerkelijk. En daaruit blijkt nog niet dat zijn spelers dit nou volledig begrijpen. Of in ieder geval dat ze ook kunnen uitvoeren. Misschien begrijpen ze wel, maar kunnen ze het niet uitvoeren. En dan is het dus ook te moeilijk. Dan werkt je plan dus ook niet. Dus waar Van Persie de laatste weken steeds zegt, ik hou vast aan mijn gedachtegoed. We gaan daar geen concessies in doen. Als ze toch alles gaan evalueren in de winterstop, hoop ik dat vooral ook dat wordt aangepakt. En dat in nuances er toch ook aan die speelwijze wel wat aanpassingen worden gedaan. Ik denk dat dat nodig is.
Maar hoe groot is de kans dan dat Van Persie gewoon voor het kalenderjaar nog steeds de trainer van Feyenoord is? Hij zit volgens mij redelijk stevig op zijn stoel.
Ja, dat denk ik ook. Ik denk dat hij zeker wel stevig op zijn stoel zit. Het heeft ook ermee te maken dat degene die hem heeft aangesteld, dat is Dennis de Kloeze, is ook degene die de vorige trainer heeft aangesteld en ontslagen. Ja, en die zal niet binnen 12 maanden 2 keer een trainer ook willen ontslaan. Omdat hij natuurlijk zelf ook naast algemeen directeurschap ook dat technisch directeurschap in zijn bezit heeft. Dus dat zou dus betekenen dat hij dus in nog geen jaar tijd 2 keer een trainer moet ontslaan die hij zelf heeft aangesteld. Wat ik wel vind daarin, daar hebben we het sowieso al vaker wel eens over gehad. Dus hij heeft natuurlijk Prieske 1,5 jaar lang gevolgd, meerdere keren bekeken, hele rapporten over gemaakt. Ja, en als je dan nu gaat kijken naar Van Persie, die was 1,5 jaar voor zijn komst nog niet goed genoeg. En ja, de trainer ging eruit, Prieske. Toen moest een nieuwe trainer, haal dan Van Persie terug. Dus ik denk dat hij ook wel stevig zit, ook omdat het Robin van Persie is. Een jongen van de club, die natuurlijk vanuit de jeugd hier in het eerste heeft gespeeld, terug is gekeerd. Nou, noem het allemaal maar op. Dat wel heel erg ook meespeelt met zijn naam en de dat hij daardoor ook het streepje voor heeft, laat ik het zo zeggen.
Jawel, maar snappen jullie dat er intern binnen de leiding van Feyenoord vrij weinig wordt getwijfeld over de positie van Van Persie?
Dat is een aanname, hè?
Ja, dat is waar, dat is waar. Maar die signalen hebben wij in elk geval niet, dat er niet wordt getwijfeld.
Nee, maar hij zegt ook, ik evalueer elke dag mijn functioneren, ook vaak met de Kloeze. En daar zal heus wel worden gezegd, inderdaad. Ze zullen daar heus niet zeggen van, nou, laten we jou, nou, we hebben het nou over jouw functioneren. Gaat best lekker toch wel, hè? Het is toch allemaal prima? Het valt toch allemaal best wel mee? Ze kunnen ook, als de doelstelling inderdaad is bij de eerste twee. Als de doelstelling.
wat is de naam?
Wie is dat? Wie is dat? Is dat?
Dus Mikos, die komt even binnen. Mikos Rauka, collega van het AD.
Die heeft zijn eigen podcast.
Ja.
Hij kan het er ook niet zomaar bij de AD voetbalpodcast binnenzetten.
Nee. Nee, Mikos zit iedere maandag daar bij de AD voetbalpodcast. Dus laat hem gewoon lekker...
Hoe laat en waar?
Ja, precies. Ja. Maar maak je verhaal af, jongen.
Nee, dat het dus inderdaad zo is dat zij daar inderdaad ook wel eus wel dingen bespreken waarin het wat wel en niet goed gaat. En ze zullen ook gewoon kijken van, ja, de doelstelling zal inderdaad zijn bij die eerste twee. Nou ja, daar sta je nog steeds op. Dus wat dat betreft is dat nog steeds volgens...
Ja, maar de doelstelling van Persie was kampioen worden.
Ja, dat snap ik. De doelstelling zal zijn Champions League winnen. Maar je moet daarin ook realistisch zijn. PSV is natuurlijk gewoon daar op dit moment gewoon en te veel voor weg en ook gewoon een beter geheel wat dat betreft.
Maar hoe kijk jij daar natuurlijk... eerst op?
Wat je wel natuurlijk mee kunt nemen daarin is dat je in de Europa League geen enkele rol van betekenis hebt gespeeld tot nu toe. En dat je in de beker er al uit ligt. Dat is natuurlijk wel gewoon heel pijnlijk. En dat het kampioenschap, laten we een slag om de arm houden. Hè, want het blijft voetbal, 11 tegen 11, de ballen rond, bla bla bla. Maar het lijkt erop dat het kampioenschap echt ruim uit zicht is.
Ja, maar hoe kijk jij daar dan naar, Dennis?
Ik vind dat in de basis vind ik een trainer ontslaan is niet per definitie de oplossing. En er zijn te veel voetbalclubs die daar... te snel naar grijpen. En daardoor val je van de regen in de dup, krijg je de ene naar de andere chaos. En neem een club als, niet wat statuur van Feyenoord, hè, laat ik dat duidelijk zijn, maar een club als NAC bijvoorbeeld. Nou, het wordt er vaak niet rustiger en beter op. En vaak helpt het op de lange termijn ook niets. Wat belangrijk is voor Feyenoord, die vaak best wel rust prediken en niet zo snel een trainer ontslaan, ook de directies hiervoor niet. Wat belangrijk daarin altijd is hoe is de band tussen die hoofdtrainer en de spelersgroep. En met Brian Priske uiteindelijk, dat is denk ik zelfs met de resultaten natuurlijk erbij, één toch van de hoofdredenen geweest, is die geluiden hadden we ook, dat ging natuurlijk op een gegeven moment niet meer. En dan nog niet eens zozeer richting Brian Priske, maar meer richting die andere stafleden waar hij zich ook aan gecommitteerd had. Die geluiden hebben wij ook gekregen, ook toen dit allemaal speelde. En dat is natuurlijk echt een reden waarop je moet ingrijpen. Sterker nog, wat we toen ook hebben gezegd, als je daar niet op ingrijpt, en dat was zo'n beetje naar Willem II uit aan het begin van dit jaar, dat bij die spelers ook hele grote twijfel toch ontstond. Als je daar niet naar handelt, dat zou ik echt wel, dat is slecht bestuur. Maar die signalen die zijn er nu in ieder geval niet in die mate. Tuurlijk is er ook bij de spelersgroep is er onvrede. Nu, ik zou het heel slecht vinden en heel raar vinden als dat er met de huidige resultaten niet zou zijn. En het is van alle tijden dat spelers die niet zoveel spelen, die hebben net even wat minder op met de trainer dan de spelers die wel spelen. Helemaal als de resultaten ook nog eens zijn zoals ze zijn. Dus tuurlijk is het niet allemaal koek en ei nu op 19-0-8. Ik mag ook hopen dat dat niet zo is. Maar het is niet van een gradatie dat de directie van Feyenoord al signalen krijgt vanuit die spelersgroep van hey, dit gaat zo niet verder. En zolang dat er niet is, gaat er niet ingegrepen worden. En sterker nog, wordt er ook gekeken naar die ranglijst. Dat zegt Van Persie vandaag dan ook. En dat is ook een waarheid. Het is maar waar je naar wil kijken. Dat de voorsprong op nummer 3 Ajax is 5 punten halverwege de competitie. Ja, dat had veel groter kunnen zijn. Als deze maat er niet was, dan was je al nagenoeg zeker. Absoluut geen gelopen koers dit. Maar die tweede plek en die Champions League miljoenen, ja, dat is natuurlijk wat de echte doelstelling is binnen heel de club. Wat kost behaald moet worden. Ja, als je dat nog steeds in beeld hebt, ga je dan al die onrust over je heen halen en je hoofdtrainer eruit gooien. Ik heb geen signalen dat aanstaande is in deze winterstop.
Wat leeft er bij het legioen?
Voorafgaand aan de wedstrijd zagen we een prachtig spandoek, hè? Van het legioen. Was dat nou, moest dat poppetje, dat kerstmannetje nou Sam Stein voorstellen of niet?
Die kon ik kon het gezicht niet ontwaren. Ik zat vooral te kijken naar dat paard van het Twente-logo die daar onder de voet werd gelopen. Helaas was het op het veld vandaag een beetje andersom.
Ja, precies.
Maar aan het spandoek lag het niet.
Was er nou na afloop onvrede binnen de supporters? Of was er meer gelatenheid, opluchting misschien wel? Hoe was de stemming?
Nou ja, ik merkte verschillende dingen. Je hoorde wat gefluit inderdaad. Ook wat mensen die zeiden
van...
Een
beetje van alles, hè?
Ja, een beetje van alles inderdaad. Zo van, nou ja, we gaan die winterstop in. Er kwamen ook mensen die... Die kwamen naar ons toe, snel maar vergeten en fijne dagen en op naar een beter 2026. Een beetje dat inderdaad.
Beetje hoop, ja. Ja. Nou, we weten in elk geval dat tijdens het trainingskamp gaan Stijn, Reed en Nieuwkoop weer aansluiten. Gaat er nog wat bij komen?
Ja. Ja. Is wel de bedoeling. Even slag om de arm daarbij, Frank. Want het is Feyenoord in dit seizoen. Dus zij trainen door de komende dagen. Veel spelers van de selectie krijgen nu al vrij af. Maar het drietal dat jij nu noemt, traint wel door. Zodat ze inderdaad aan kunnen haken bij dat trainingskamp. Dus even afwachten of ze dan inderdaad tegen Heerenveen, wanneer Valente geschorst is dan natuurlijk. Hè, op, wat is het, 10 of 11 januari? 11 januari. Uit bij Heerenveen. Of ze dan ook weer daadwerkelijk erbij zitten. Wat was je vraag daarna, Frank?
Nou, of de versterking gaan komen. Ze gaan natuurlijk sowieso voor die plaatsen centraal achterin. Hè, want daar heb je nu helemaal geen achtervang op. Ja, en ik moet heel eerlijk zeggen.
Maar je hebt toch Trauner? Wanneer komt hij terug?
Ja, je hebt Trauner, je hebt Belen. Maar ja,
maar Belen weten we dat het lang gaat duren. Maar...
Ja, maar bij Trauner dan niet. Die is ook al een half jaar inmiddels alweer weg. Die is ook geopereerd in de tussentijd. Dus dat gaat ook nog wel eventjes duren, heb ik de indruk.
Maar zelfs al komt hij terug.
Ja, staat hij er toch
ook. Ik vind het heel vervelend. Hij is kampioen met Feyenoord geworden. Die moet je een mooi afscheid hier geven door de voordeur. Maar dat kun je niet bouwen, Frank.
Nee, dat
en ik denk ook op de flanken dat daar ook gekeken gaat worden. Het lijkt erop dat Slorry naar Go Ahead Eagles gaat. Ja, en toch ook op die backpositie rechtsback. Als Reed er niet is, ja, dan is het in één keer een stuk minder.
Je hebt er drie.
Je kunt ook spelers de deur uit doen. Je kunt ook spelers in de markt zetten.
Je hebt helemaal gelijk, Dan. Maar Feyenoord is wel in de positie dat het keuzes moet maken. Financieel gezien ook. Maak van dit wat je nu eens zegt, wat zou jouw prioriteitenlijst zijn?
Ja, dat heb ik net gezegd, toch?
Ook in die volgorde dus ook.
Centraal achterin, flanken. En dan,
ja, maar en als je hier binnen keuzes moet maken, is het ook in die volgorde?
Ja, dan centraal achterin. Dat, als wat erna boven Ahmed Hodžić wegvalt, dan heb je echt nu niks.
Maar dat is wel de situatie, toch?
Ja, dat is
ze,
goed,
dat
ja,
ze niet op alles wat jij zegt kunnen gaan
halen. Nee, maar in de ideale wereld, die niet bestaat, dan zou dat wel zo zijn. Ik vond het trouwens ook wel opmerkelijk, als Slorry dan inderdaad ook weggaat, in de winter, het moet dat er toch eventjes definitief worden gemaakt, dat hij dan ook wel degene is die dan nog invalt. Had je dan niet een andere keuze eerder gemaakt? Zou ik even niet zo snel weten wie je dan...
Nou, volgens mij waren er geen andere buitenspelers nu. Omdat Diarra natuurlijk weg is, Hartsmoestra weg
dat is. Zou nog inderdaad, ja. En zou het ja, natuurlijk...
Had jij ook als eerste centrale verdediger aangetrokken, Dennis? Ja?
Ja, centrum verdedigen en als het lukt, maar dat is duur. En in de winterstop is het heel lastig om daar een voltreffer in te hebben. Een linksbuiten die er direct staat. Dus dan moet je denken aan iemand die je dan zou huren. Toch een meer gevestigde naam. Maar ja, heel vaak hebben die dan toch ook niet zoveel gespeeld. Heb je weer wat tijd nodig voordat die volledig inzetbaar zijn. We hebben het verleden heel vaak gezien met dat soort versterkingen in de winterstop. Dat heel vaak toch missers blijken te zijn. Dus dat is een hele lastige positie sowieso. Maar vooral ook voor in de
Schaken had je trouwens nog als buitenspeler. Die had je ook nog erbij zitten.
Ik dacht even dat jij nu opperdom Ruben Schaken terug
die
te
was
halen.
Het, die was er trouwens ook. Maar,
Zat zijn zoontje bij de selectie?
Ja, zeker. Dat zeg ik net.
Oké, ja. Heb je een voorbeeld trouwens? Ik zit heel erg na te denken over een speler die door Feyenoord in de winter werd gehuurd. Wat wel of geen succes was. Ik kan dat bijna...
Wat wel, nee, de geen succeslijst, die is...
Die is groot, ja. Maar
nee, die is groter dan de... Dan denk ik bijvoorbeeld aan Armenteros, die gehaald is gaan in chronologische volgorde. Kun je het rijtje afgaan. En ik zit vooral heel hard te graven nu naar iemand die in de winter is gekomen.
Die wel gelukt is. Ja.
En dat het echt... dus iemand die je huurde in de winter... Even voor die periode dat het dan een succes werd. Dat
ook
eentje had misschien kunnen zijn, maar dat is dat rare coronaseizoen geweest van met Usjakoub natuurlijk. Hè? Die staat uiteindelijk dan niet in dat rijtje, maar die begon wel heel erg goed. Maar toen stopte alles. En die hebben we daarna niet meer gezien. Maar dit is bij heel veel clubs, hè? In de winterstop zijn het vaak toch noodverbanden die je dan legt. En voor echte vaste waardes, dat is gewoon heel erg moeilijk. Dus
ik moest aan Sparta denken.
Dus ook willen oproepen, heb er vooral niet al te veel verwachtingen ook van wat er in de winter gaat komen. Maar er gaat absoluut iets bij komen, ben ik van overtuigd.
Ja, nee, ik moest aan Sparta denken, waar natuurlijk wel vorig seizoen heel veel goede spelers werden gehuurd. Ja. Dus het
ander
kan
niveau,
wel.
Hè? Dat is ook makkelijker.
Dat is een ander niveau, dat is makkelijker, precies. En aankomende woensdag, Dennis, voor al onze Feyenoord-luisteraars. En dat zijn er nogal veel die ook naar de Sparta-podcast luisteren. Ja, dan komt er even een kwaliteitsimpuls op de presentatieplek. Want dan ga jij het doen, Eersel.
Ja, dan gaat die lat daar even omhoog.
Zo, nee, inderdaad, inderdaad. Nou,
of, prima. Of juist omlaag. Want ik verbaas me soms over, maar daar ga ik het woensdag uitgebreid over hebben, over de kritiek die daar is. Terwijl het in mijn optiek daar, voor waar Sparta vandaan komt, helemaal niet zo slecht gaat. Maar dat allemaal voor woensdag.
Oh, heerlijk. We zijn al beland bij de randzaken. Leuke rubriekje.
Ja, dat klopt. We hebben het over Sparta.
Precies.
kijk, Anton en Robert komen toch niet tot dit punt van deze podcast. Dus nu kan ik nog even ongebreideld.
Huh? Ik wil even die bumper erin gooien, dus wees maar even stil.
Ja.
Rondom de wedstrijd. De randzaken.
Oh, mooi. Het jaar 2025 zit erop. Wat betreft Feyenoord. Jullie hebben erover na kunnen denken. We zitten nu, even kijken, 2 uurtjes na de wedstrijd. Wat is het cijfer voor 2025?
Rapportcijfer voor heel het jaar.
Ja. Je wordt derde in de competitie. Je gaat eruit in de Champions League. Wat geen schande is. Nou, je gaat er al snel uit in de Europa League.
Een 5. Toch een onvoldoende.
Een 5. Ja. Kranenburg, Mr. Positivo.
Ja, ik zou ietsje hoger, wel een voldoende zou ik zeggen.
Voldoende, Dennis?
Ja, nou, maar dan meer vanwege die goede Champions League resultaten.
Ja, maar die waren vooral goed aan het eind van 2024, hè?
Nee, eens. Aan de andere kant, je won nog van Bayern München.
Bayern, sorry, ten koste van AC
Milan.
Ja.
Dus dat zijn nog wel de dingen. Hè? Dus Feyenoord heeft dat nog nooit...
Daardoor is het bij mij een 5 in plaats van een 4.
Ja,
ik ga mee met het eerste hoor. Ik ga er positief
aan. Wat heb je voor de rest aan sportieve hoogtepunten gehad in dit jaar?
Nee, ik ben het met je eens. Maar ik zit meer dat ik dan, als je het hebt over, het gaat over positieve dingen. Dan als je dat breder trekt. En ik vind een voldoende is ook een 5,5. Hè? Dus het is ook niet dat ik nu zeg, ik geef een 8. Het is echt, ik zit net boven jou, hoor, denk ik. Maar je hebt de recordtransfers gevestigd. Hè? Je hebt de stappen op heel veel verschillende fronten ook daarin gezet. Dus als je dat allemaal bij elkaar gaat tellen, dan telt dat natuurlijk ook mee. Ik vond die Champions League campagne echt heel goed. Aan de andere kant, je wordt geen eerste of tweede. Waardoor je dus dit seizoen naast de Champions League grijpt. Nou, dit seizoen is tot nu toe verloopt gewoon dramatisch. Laten we het gewoon eerlijk zeggen zoals het is. Dus alles tegen elkaar afwegen, zou ik echt zeggen, nou, 5,5.
Nou. Wij vinden hem te positief, hè, Dennis?
Ja, ik vind dat de lat bij Feyenoord hoger moet liggen.
Ik bedoel, ik kijk het ook breder, hè, met meerdere dingen ook. Hè? Dus,
je neemt ook de transfers en misschien hoe de club er financieel voor staat.
Die eenwording die nu er doorheen lijkt te komen, wat voor de club denk ik alleen maar positief is.
Ja, niet, maar...
Nee, dat zeg ik ook, doorheen lijkt te komen. Maar als je ook gaat kijken naar spelers die gehaald zijn, kan nu minder goed zijn, maar spelers als Valente, Watanabe, weet je wel, dat zijn ook gewoon wel weer goede spelers die erbij gekomen zijn, die uiteindelijk ook voor een
grote ook wel heel veel die niet goed genoeg zijn, hè?
Daar ben ik ook met je eens. Daarom komen we nog steeds uit op een lager cijfer. Dus ik probeer gewoon positieve dingetjes er een beetje eruit te halen.
Ja, vind ik fijn, Weet je, dat is ook eigenlijk ook wat de mensen nu willen horen. Die willen misschien een beetje positiviteit.
Ja, hou vast.
Ik denk dat
dan kan je altijd bij Kranenburg uitkomen. Ja,
heel veel van onze jonge luisteraars die zouden Dennis Kranenburg heel graag als docent hebben.
Ja, precies. Precies. Ja. Jongens, 5,5 is ook goed genoeg.
Maar als je 5,5 was vroeger gewoon, daar ging je gewoon mee over, hoor, Frank.
Nog steeds.
Ja, ik weet er alles van.
Ja, precies. Ik ook. Dus nee, maar als je een fout antwoord opschrijft bij een repetitie, dan kan ik nog zo'n aardige kerel zijn, maar dan krijg je gewoon... Dat is gewoon fout.
Ik was een enorme streber op school. Dat zit nog steeds een beetje in me. Jij kent me ook goed genoeg, Den. Ik ging niet voor een 5,5.
Dat zeg ik.
Ik ga jou een vraag stellen. Ik ging voor een 8. Want ik weet qua potentieel wat ik heb, dus ik leg de lat voor mezelf hoog. Als je kijkt naar Feyenoord als club, dan mogen, of het nou een 5 is of een 5,5, laten we die discussie even liggen. Maar tevredenheid of positiviteit, die ik wel een beetje proef rondom de club en jij ook, die past toch niet helemaal? Dat ben je toch wel eens?
Daar ben ik zeker met je eens. Omdat, jij zei het net inderdaad, goed, met die lat, die moet gewoon hoger liggen dan derde worden. En uitgezaakt worden in de beker. En inderdaad, in Europa eigenlijk al klaar zijn voor de kerst. Die lat moet veel hoger komen te liggen. En het gat met PSV is 11 punten nu. Ja, ook dat gat zou veel kleiner moeten zijn. Dat moet de doelstelling ook zijn. Dat ben ik helemaal met je eens.
Jongens, ik had jullie gevraagd om de hoogtepunten en dieptepunten van 2025 op een rijtje te zetten. Maar we zijn al zo'n 3 kwartier bezig. We zijn een klein beetje, dat is een beetje langer.
Dan gaan we er een eind aan breien, want we hebben het net al een beetje doorgenomen.
Nee, ik had ook heel kort het hoogtepunt. Ik denk dat de winnen van AC Milan in de Champions League, Ik denk dat jij gaat zeggen Bayern München. Hè? Dat,
ja, maar die vond ik bijzonder omdat het gelukt was om mijn zoon en mijn vader samen bij die wedstrijd. Ah. Mijn zoontje is groot Bayern München fan en die heb ik zo blij kunnen maken daarmee. En dat het, dan ook...
Na afloop minder, denk ik.
Nee, na afloop ook, want hij vindt en Bayern München heel erg tof en Feyenoord. En dit, dit heeft juist ook het setje gegeven dat hij toch... Hij hinkte een beetje met meerdere clubs op gedachten, maar toch dat het toch echt wel een Feyenoorder aan het worden
is. Oh, dan is het wel laat. Hij zit in de eerste.
Wat zeg je?
Hij is laat, want hij zit in de eerste. Of is hij in de tweede al?
In de tweede zelfs al, Frank.
Ja, precies. Precies.
Ja.
Oh, en zullen we nog even een dieptepuntje dan ook maar doen? Ik vond
Braga even gezellig eindigen, Den. Lekker, gooi hem erin.
Even dieptepuntje nog. Dat vond ik echt dramatisch. Ja. Uitschakeling bij Fenerbahçe.
Ik vond na Boekarest, het lukt mij tegenwoordig. In tegenstelling tot toen ik jong was, kan ik wedstrijden best wel snel van me afzetten tegenwoordig. Omdat ik ook geen zin heb om mijn levensgeluk door de uitslagen van Feyenoord te laten bepalen.
Dat was moeilijk, hoor.
Dat kan ik heel veel Feyenoorders aanraden. Maar deze keer, jij merkt het ook bij mij.
Ja, jij merkt het ook bij mij.
Normaal gesproken is het bij mij toch, heb ik eigenlijk al echt wel behoorlijk snel. Binnen 5 minuten is zo'n knop wel om. Ja,
we zijn nu een paar weken verder.
Maar bij deze, toen had ik toch echt wel even de schurf erin. Ja. En afgelopen week, wat ik toch ook een dieptepunt vond, als je al zo'n slechte reeks hebt gehad. En ik vind het bekertoernooi, je weet Frank van mij al door de jaren, ik vind bekervoetbal echt heel tof. Ik vind het bekertoernooi heel erg tof. Daarom hou ik het ook niet van als er zoveel doorgewisseld wordt in de beker. Ja, dat je in de eerste ronde na zo'n slechte reeks thuis tegen Heerenveen wordt uitgeschakeld als afsluiter van dit jaar. Ja, dat vatte het voor mij ook wel samen, waardoor dit verhaal dus gewoon, dit seizoen voor mij dus gewoon een onvoldoende is.
En als ik nog één hoogtepunt erbij mag zetten.
Ja, laten we een hoogtepunt eindigen.
Het hoogtepunt eindigen, want positief eindigen, dan vind ik dat het halen van Valente van FC Groningen. Want daar bleef Feyenoord al heel veel plezier aan, gaan ze nog heel veel plezier aan beleven. En ook op langere termijn, als hij dadelijk een geweldige volgende stap gaat maken, zal dat de club ook weer heel veel geld opleveren. Dus dat vind ik absoluut ook een hoogtepunt om niet onbenoemd te laten in deze podcast.
Nou, mooi gezegd. Ja, en als ik dan toch nog eventjes van de gelegenheid mag gaan gebruiken om een hoogtepunt te gaan koppelen aan een verhaal wat er nog aan gaat komen zo met kerst. Ik heb een aantal hele bijzondere Feyenoord supporters mogen ontmoeten in 2025. Jullie waren erbij dat we die man van 93 uit Brabant ontmoeten in Stuttgart.
Ja.
Die mee was. Dat vond ik fantastisch. Ik vond Joop van Nistelrooy uit Den Bosch een geweldige vent. Ik moet nog steeds af en toe, als ik wakker word, dan zie ik die enorme Feyenoord-tatoeage op zijn reet.
Ja, zijn reet. Dat Michel van Egmond bij ons ook zei van, als die reportage begint, je weet gewoon... Aan het einde gaat dat broekje uit, gaat hij zijn reet laten zien. En je leverde. Nou ja, maar jij krijgt het toch weer voor elkaar.
Ja, vond ik mooi. Maar ik heb de afgelopen...
Ik weet niet of dat nou een hoogtepunt of een dieptepunt was. Ook de reet van Joop van Nistelrooy.
Ik weet het eigenlijk wel. Ja, ik combineer het met die bal gehakt en die bak vla die ik daar kreeg. Dus dan is het toch een hoogtepunt geworden. Dus heerlijk truckerscafeetje. Ga er heel lekker in Den Bosch als je echt goed wil eten. Kwaliteit daar hoor. In december heb ik een aantal keren me mogen begeven onder de christelijke kameraden. Dat een supporters-tak van Feyenoord bezig is met een heel mooi doel. Namelijk geld inzamelen om kerstpakketten te leveren aan Feyenoord supporters die het wat minder goed hebben. Afgelopen zaterdag zijn er 51 pakketten uitgedeeld. Er is bijna €9.000 opgehaald. En daar komt op eerste kerstdag komt daar een mooie video en een mooi verhaal van. Dus gaan we met een mooie kerstgedachte gaan we het jaar uit. Dus,
zo is dat. Dankjewel even.
Hou dat lekker in de gaten. Ja, jullie ook bedankt
voor
jongens.
Dit
nou, seizoen. Voor dit jaar.
Dit jaar.
Ja, bedankt Frank. Je hoort nog van ons.
Een beetje afscheid van het seizoen genomen, Mikkel. Ik ga me ook even opladen.
Dat lijkt me goed. Geniet lekker van elkaar. Nog eventjes FC Rijnmond.
Lepeltje inderdaad, ja.
Ik weet die hotels die van eerst nog wel eens boekt. En als het zo'n hotel is, dan wordt het inderdaad lepeltje. Want je kan er niet lang uit liggen. Ik uit ervaring. Dus nog even FC Rijnmond morgen. Jij Eersel.
Ja.
Jij met Michiel en met Maaike van Duinen.
Ja. En Bart Nolles.
Is uiteraard in deze dagen Dart Nolles.
Ja. Dus, kan jij eens even afkondigen, Frank? Wij gaan eens even luisteren hoe jij deze podcast nu gaat afkundigen.
Afkundigen? Nou, dat zal ik heel kundig gaan doen.
Ik zit nog een beetje in de Twente heel de dag, hè? Dan krijg je dat.
Ja, precies, precies. Kan je nog één keer Tombola noemen? Kranenburg vond ik zo mooi.
Jordan Tombola.
Heel goed, heel goed.
Fijne dagen.
Bedankt voor het luisteren. Fijne dagen. Geniet van elkaar. Drink lekker wat. Eet lekker wat. En wij gaan ons in 2026 weer gewoon melden. En al vrij vroeg in dat nieuwe jaar met een mooie, uitgebreide podcast. Maar daarover later meer. Dat zien jullie allemaal voorbij komen op de kanalen van Rijnmond. Groetjes en bedankt voor het luisteren. Dag.
Meer Feyenoord nieuws vind je op Rijnmond.nl en in de gratis app. En abonneer je op de Rijnmond nieuwsbrief, de week van Feyenoord.
Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Pointer Advies en Paul en Paul.